Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zoals u weet is uw eigen predikant, dominee van de Weg, ziek. En ik was in de gelegenheid om, of ik ben in de gelegenheid om in het midden voor te gaan. Ik ben dominee Meilwijk uit Spijk. Laten wij deze dienst voortzetten door van Psalm 91 het eerste vers te zingen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 91. Door wij ook deze avond met mond en hartsbelijdenis van het geloven, laten wij met elkaar in instemming daarmee zingen opnieuw van Psalm 91, nu het vijfde vers. Ik steun op God, mijn toeverlaat, dies, dat betekent daarom, heb ik niets te vrezen, wie God vertrouwt, die deert geen kwaad, uw tent zal veilig wezen. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 91 als instemming met de belijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn, of in haar hart aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten wij voor en met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken om Hem te bidden om een onverdiende, maar om een ook onmisbare zegen. Laten wij bidden. Levende God, voor uw heilig aangezicht mogen wij komen als herstelde en vormde gemeente van Abbenbroek aan het begin van deze tweede dienst op deze zondag. En voor uw heilig aangezicht zijn wij al gekomen in onze psalmen. Zijn wij gekomen met de woorden van de belijdenis. Die aloude belijdenis. Die zo opkomt uit uw woord. De belijdenis te geloven in de drie enige God. U de schepper, o Vader. U de verlosser, o Zoon. U de heiligmaker. O Heilige Geest. Heer, en zo sluiten wij onze ogen en vouwen wij onze handen. En in diep ontzag buigen de knieën van ons hart zich. Voor u die de hoge en de heilige en de verhevene bent. In dankzegging. Dat u, hoewel u hoog boven ons woont, nog steeds de sprekende bent. Die tot ons spreken wilt. Die niet tegen ons zegt, ik ben te heilig, dat ik tegen u, o onheilige zondaar, zou spreken. En die al helemaal niet hebt gezegd, ik ben te heilig, dat ik onder u wonen en onder u werken zou. Want waarom zijn wij hier bijeen? Alleen omdat u van eeuwigheid in uzelf met zondaren bewogen uw Zoon naar de aarde hebt gestuurd, die tot in de diepste diepten is afgedaald, tot in de hel, en die nu gezeten is aan uw rechterhand, en die daar niet zit voor zichzelf, maar uw woord juicht het ons toe, die daar zit, ons ten goede, als profeet, als koning, als biddende hoge priester, die daar is met het offer dat hij zelf heeft gebracht. Heren, dan mogen wij vanavond ook horen wat nou de vrucht van dat offer is. De vrucht dat ieder die nu gelooft ook aan zichzelf, aan zijn eigen ik gestorven is. En nu gerust mag leven. En in die geloofswetenschap dat ons leven met U, o Christus, verborgen is in God. En ook in het verlangende uitzien naar die dag dat wij U volkomen gelijk zijn zullen. Heer, en als die aloude woorden uit de Kolossenzenbrief vanavond opengaan, opent Gij dan ook ons hart en open ook onze oren en verlicht ons verstand, opdat een ieder ook in zijn leven in praktijk zou brengen om te zoeken de dingen die boven zijn en om te doden de leden die op de aarde zijn. Als we misschien vanavond nog vastzitten aan de een of de andere zonde. Of dat er een bepaald iets is in ons leven, niet eens op zichzelf verkeerd, maar wat toch een plekje naast U of misschien zelfs boven U heeft ingenomen. Waardoor U niet de belangrijkste bent in ons leven, wil ons dat dan vanavond bekend maken. Dat die boodschap zoekt de dingen die boven zijn, dood uw leden die op de aarde zijn, niet ons ene oor in en ons andere oor zouden uitgaan, maar Heere, dat dat een levende werkelijkheid is. Omdat ook heel persoonlijk voor een ieder van ons geldt met U gestorven te zijn aan ons eigen ik, aan de macht van de zonde. En daarom strijdend tegen de overblijvende zonde. Omdat wij leven uit dat geheim dat het werkelijke leven met U verborgen is in de hemel. Heere, laat zo in de opening van Uw woord, laat U toch zelf mogen schitteren en blinken, als er vanavond nog iets zou zijn waar ons verlangen ook naar zou uitgaan, dat dat mag verbleken, opdat U alleen overblijft. Als we zouden denken dat er nog een leven zou zijn dat heerlijker of even heerlijk is dan dat leven met U, dat dat vanavond zou verbleken, omdat U zo krachtig overkomt, zo krachtig laat zien wie U bent, zo krachtig laat zien hoe groot Uw overgave is, zo krachtig laat zien dat er geen leven is dan alleen het leven met U, dat we ons wel moeten overgeven. Heere, maar dat we ook vertroost mogen worden als wij toch horen hoe dat leven bij U bewaard ligt. En dat dat soms dwars tegen onze eigen ervaring ingaat, dwars tegen wat wij zien. Wat we in onszelf bevinden, wat we om ons heen bevinden. Dat we vanavond zo getroost ook uit Uw huis mogen gaan, om dan omhoog te zien naar U, in wie het leven ligt. Gaat U zo met een ieder van ons mee. U weet hoe wij hier gekomen zijn, of als wij via de middelen van de techniek meeluisteren, U weet hoe wij meeluisteren. Wees ook allen die via de middelen van de techniek meeluisteren, goed en nabij. Wees ons nabij in alle zorgvolle omstandigheden, moeitevolle omstandigheden, of juist vreugdevolle omstandigheden. Wij dragen aan U op, de broeders van de kerkenraad, de ouderlingen, de diakenen. Geef hen in hun ambt alles wat zij nodig hebben, omdat zij met blijdschap en met vreugde deze gemeente mogen dienen. Heer, dat bidden we ook in het bijzonder voor onze broeder en collega van de weg, dat ook hij met vreugde deze gemeente mag dienen, omdat hij ziet dat U door hem heen werkt. Wij dragen hem ook in het bijzonder aan U op in zijn omstandigheden, want er was toch afgesproken dat hij hier vanavond zou zijn, zijn eigen gemeente tweemaal zou mogen dienen in het woord. En dan gaat het zo anders. Hij is ziek. Heer, wilt U hem ook naar zijn lichamelijke omstandigheden weer spoedig op de been brengen voor hemzelf, als vader, voor zijn gezin, als man, voor zijn vrouw, als herder en leraar voor deze gemeente, dat we hem weer spoedige genezing schenken en hem alles geven wat hij nodig heeft. Dat we in ieder nabij zijn die in deze gemeente een taak heeft, die koster mag zijn, of die het orgel mag bespelen, die leiding geeft aan de een of de andere vereniging, aan evangelisatiewerk, of aan nog ander werk in het midden van deze gemeente. Wees met de jeugd van deze gemeente. Juist op de jeugd komt zoveel af. Ze kunnen wel eens het gevoel hebben dat ze elk moment weer een keuze moeten maken. Ze kunnen er zo vermoeid van raken. Mee te moeten in die snelle stroom van de wereld. Heere, laat hen toch in het bijzonder in hun jonge levens mogen beseffen dat er een beter leven is. Namelijk dat leven achter u aan. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven dat er een rustig leven achter u aan is. Veel beter dan die vluchtigheid van deze wereld die uiteindelijk zal vergaan. Heere, zegen zo onze jonge mensen. En allen die hen ook onderwijs mogen geven op de scholen. Zegen al het onderwijzend personeel, zodat we vreugde mogen doen om hen ook de wegen des Heren voor te houden, elk vanuit hun eigen vakgebied. Breid uw koninkrijk zo uit in het midden van deze gemeente, in het midden van Abbenbroek, zodat binnenkort Vijfkleurenclub zal zijn, evangelisatieclub, wil ook daar uw werk zegenen. Heren, dan wil uw koninkrijk ook uitbreiden over geheel Nederland. De ingezonken kerk wil en toch weer verlevendigen. De ingezonkenheid van ons land en volk, onze overheden, die ons helaas niet voorgaan in uw wegen, maar voorgaan in wegen die ten diepste van u vandaan leiden. Wil onze overheden in alle beslissingen die zij moeten nemen, goed en nabij zijn, maar hen ook terugbrengen naar de zuiverheid van uw woord. Heren, we bidden ook voor de wereldwijde overheden. Op hen komt ook zoveel af. De vluchtelingen, de oorlogen. Denk ook aan de ramp in Japan, aan de nood. Is daar weer naar zo'n aardbeving. Denk aan de hongersnoden, de ziekten. Al die voetstappen van u, want dat zijn het ten diepste. Die zichtbaar worden. Gij komt. En dat de wereld zal beseffen dat ze bereid moet zijn als gij komt. Om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Zegen zo de voortgang van uw woord op zendingsvelden. Op evangelisatieposten, de vertaling van uw woord. In alle talen. Het werk onder uw bondsvolk Israël wil het zegenen. Zegen de verdrukte, de vervolgde kerk, houd ze staande in hun lijden. Wat worden er aanvallen op hen gedaan? Maar laat gij zien dat gij machtiger bent. Wij bidden u ook voor de vervolgers. Dat zij mogen zien dat zij een verloren strijd aan het strijden zijn. En dat ze ook mogen beseffen hoe vreselijk het is om in uw handen te vallen, opdat zij zich als een Saulus zouden bekeren. Want o, als zij toch onbekeerd moeten sterven. Heren, dan kunnen ze geen verantwoording afleggen. Maar dat geldt ook voor ons. Hoe kerkelijk meelevend we ook zijn. Dat ook wij, waar die onbewogen onder zouden blijven. Maar dat wij allen die hartelijke keus zouden maken. Laat ons daartoe niet alleen met een geopend woord en een geopend hart in deze dienst mogen zijn, maar ook onder een geopende hemel. Dat u zelf met uw zegen nederdaalt. Verheerlijk zo uw naam en hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we willen vanavond de Bijbel openen in de brief die Paulus aan de Colossenzen heeft geschreven. En van die Colossenzenbrief willen wij het tweede hoofdstuk lezen. En van hoofdstuk 2 willen wij lezen het 16e tot en met het 23e vers, maar wij lezen ook door in het derde hoofdstuk tot en met het 11e vers. Dus de schriftlezing voor vanavond, Kolossenzen 2 vanaf vers 16 tot en met 3 vers 11. En in Kolossenzen 2 vanaf het 16e vers lezen wij, wat dat woord toen tegen die concrete gemeente van Kolossen was en nu, zoveel eeuwen later hier in Abbenbroek. Dat u daar niemand oordelen in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan of der sabbatten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat aan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleeses. En het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom. En indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belasterd, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan? Welke dingen alle verderven door het gebruik ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. De welke wel hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen. Maar zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zitten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood aan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwalijke begeerlijkheid en gierigheid, welke is afgodendienst, op welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijder is en vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Tot zover de schriftlezing. Ik heb nog de volgende mededelingen voor u. Afgelopen week is het scribaat overgedragen aan broeder Korenneef. Alle correspondentie kunt u in het vervolg naar hem versturen. Tevens is broeder Kloos jeugdouderling geworden in de plaats van broeder Korenneef. Aanstaande woensdag is er weer vijf kleurenclub. Om 14:00 zijn alle kinderen welkom. En neem gerust je vriendje of je vriendinnetje mee. Kopij voor het kerkblad van mei kunt u tot en met zaterdag aanstaande bij ouderling Dijs inleveren. Tot zover de afkondiging. U krijgt nu gelegenheid in de dienst van offerande uw gaven te geven. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. Eerste collecte is een algemene, diaconale collecte. Tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Alle 3 deze collecten van harte in uw en jouw milddadigheid aanbevolen. Laten we ook in voorbereiding op de prediking met elkaar gaan zingen. En wel van Psalm 27, de versen 3, 4 en 5. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Het 4e vers, God zal mijn hoofd nu boven vijandsbende verhogen. Dies, dat betekent daarom wil ik met blij geschal. En het 5e vers, mijn hart zegt mij, o Heere van uw entwegen, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. 3, 4 en 5 van 27. We willen vanavond met elkaar stilstaan bij wat wij lezen in Colossenzen 3, vers 3 en vers 4. En dan lezen wij onze tekst, want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer u Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En onder deze tekstwoorden schrijven wij als thema in Christus geborgen. In Christus geborgen. Wij letten op drie gedachten. Met Christus gestorven, dat is het eerste gedeelte van het derde vers, want gij zijt met Christus gestorven. In Christus verborgen, dat is het tweede gedeelte van vers 3, want daar staat en uw leven... En uw leven is met Christus verborgen in God. En in de derde gedachte met Christus geopenbaard. Want in het vierde vers staat, wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. In Christus geborgen, met Christus gestorven, met in Christus verborgen en met Christus geopenbaard. Gemeente, het is niet een eenvoudige tekst die vanavond voor ons ligt. En daarom wil ik beginnen met een beeld, waarmee ik hoop dat de tekst des te meer wordt uitgebeeld, wordt afgebeeld in onze gedachten. Namelijk als wij het christenleven in het licht van deze tekst zien, dan zouden wij dat kunnen vergelijken met een bloem. Dat is een best mooi beeld, ook in de lente. Een bloem. En er groeit zo'n bloem, nou, er gaat eerst een zaadje de grond in. En in de grond, daar sterft dat zaadje. Dat gaat dood. Alleen dan gebeurt er iets, dan komt er iets omhoog. Er komt een steel omhoog. Die steel, die lijkt totaal niet op dat zaadje dat de grond ingegaan is. Er komt een steel uit en in die steel komt op een zeker moment een knop. En in die knop zit een bloem verborgen. Maar hoe meer dat groeit, hoe meer duidelijk wordt, er zit daar een bloem in. En op een zeker moment dan gaat die knop open. En dan komt daar een prachtige bloem uit. Met dat voorbeeld zouden we eigenlijk onze tekst kunnen samenvatten. Onze tekst die begint met woorden die onmiddellijk vragen kunnen oproepen. Wat bedoelt Paulus hier? Namelijk die woorden, want gij zijt gestorven. Als wij het woord sterven horen, dan komen onmiddellijk de gedachten aan ons op van iemand die niet meer leeft. Iemand die begraven wordt. Maar wat bedoelt Paulus hier? We begrijpen allemaal wel dat Paulus natuurlijk niet aan dode Colossenzen schrijft. Dat hij veronderstelt dat zij letterlijk gestorven zouden zijn. En hij begrijpt echt wel dat hij aan springlevende mensen schrijft. Dus hij bedoelt niet dat zij letterlijk gestorven zijn. En hij gebruikt regelmatig trouwens het woord sterven, terwijl hij echt wel beseft, ik schrijf aan levende mensen. Nee, wat bedoelt hij vanavond als hij het woord sterven noemt? Dan bedoelt hij de ene kant van een radicale verandering die in hun leven heeft plaatsgevonden. En ik hoop dat wij ook tegen elkaar van harte kunnen zeggen, die ook in ons alle leven heeft plaatsgevonden. Een radicale verandering. Een radicale bevrijding. Misschien dat u nou nog meer vragen krijgt. Hoe kan sterven nou een bevrijding zijn? Een radicale verandering, dat kunnen we nog voorstellen. Maar een bevrijding? Als Paulus hier zegt, want gij zijt gestorven. Dan zegt hij, u bent bevrijd van één van de grootste doodsvijanden. Of eigenlijk moet ik het iets nauwkeuriger zeggen. U bent bevrijd uit de macht, de heerschappij, de overheersing, de slavernij van één van de grootste doodsvijanden, namelijk de zonde. De zonde die ons gevangen houdt in zijn macht, zolang wij nog alleen oude mens zijn. Zoals wij nog zijn, zoals wij geboren zijn. Want wij worden allen in zonde ontvangen en geboren. En dan liggen wij onder de macht van de zonde. En wat is dan de kern van de zonde? Dat wij geneigd zijn God en onze naaste te haten. Ik behandelde die zondag een keer op de catechisatie. Toen zei zo'n catechisant heel terecht, heel eerlijk. Maar dominee, ik ben toch niet bezig met de hele dag God alleen maar te haten. En de naaste alleen maar te haten. Ik hou ook best wel van een aantal mensen. Kijk, die catechisant, ik wil best wel toegeven dat ik echt niet alle mensen even aardig vind. Er zijn gewoon mensen, daar kun je niet mee door één deur. Maar ik ben niet de hele dag bezig met God en mijn naaste te haten. Toen zei ik, ja, maar dat is ook niet wat er staat. Er staat, we zijn geneigd om God en onze naaste te haten. En hoe komt dat nou? Omdat in ons hart is ik koning. Ik is koning. Ik heeft de eerste plaats. En als er iemand naar dat plekje denkt, dan sta ik op. Want ik moet overeind blijven. Dan komen we bij de allereerste zonde. Dat is hoogmoed. Om als God te willen zijn. Om eigen baas te willen zijn. En die macht zit van nature in ons binnenste. En die macht is zo sterk. En je kunt er tegen vechten. Maar in eigen kracht overwin je die niet. Je kunt die er niet onder krijgen. Je kunt die niet in bedwang houden. Onze eigen kracht schiet tekort. En daarom is er maar één weg tot bevrijding. Namelijk dat die eigen ik gedood wordt. Dat die zondemacht gedood wordt. En dat is wat Paulus hier zegt. Dat is in het leven van die Colossenzen gebeurd. U bent gestorven aan die macht van het eigen ik. U bent daarmee gestorven aan die overheersende macht van de zonde, waardoor u alleen maar de zonde wilt dienen en waardoor u de zonde moet dienen. En daarom is sterven in het licht van onze tekst een bevrijding. Nee, dat is niet fijn, want dan worden we eigen baas af. En toch, dan hebben die eigen verlangens geen overheersende macht meer. Kijk, een levende slavenmeester, die moet je gehoorzamen als slaaf. Maar als die slavenmeester dood is, dan hoef je hem niet meer te gehoorzamen. Want gij zijt gestorven. We zouden ook kunnen zeggen, u bent een nieuw mens geworden. Een nieuw mens waarin de Heer Jezus Christus het voor het zeggen heeft. Zou ook nog kunnen zeggen, u hebt een nieuw hart gekregen. Een hart waarin Christus koning is. Waarin Christus de meester is. Waarin hij de baas is. En waarin ik niet langer de baas ben. En waarom dit aardse het dan ook niet meer voor het zeggen heeft. Die volgorde waarin ik op de eerste plaats sta. En dan komt die ander en dan komt de Heere pas helemaal ondersteboven. Hij staat op de eerste plaats. De ander staat op de tweede plaats. En ik staat op de derde plaats. Want gij zijt gestorven. Tegelijk zegt Paulus dat in de context waarin hij in het eerste vers heeft gezegd, u bent ook met Christus opgewekt. Dat is de tweede kant van die radicale verandering. Want als hij zegt tegen die Colossenzen, want gij zijt gestorven aan uw eigen ik. Gij zijt gestorven aan die machten om u heen. Dan zegt hij ook, u bent met Christus opgestaan. En dan moet u zoeken de dingen die boven zijn. En zegt iemand, dat zou ik nou zo graag willen. Sterven aan al die machten, al die zondemachten die mij benauwen. En op te staan met Christus, zodat de Heer Jezus Christus in mij baas is. Hoe kan dat? Dat is eigenlijk heel eenvoudig en tegelijk heel vernederend. Want dat betekent je knieën buigen en je overgeven aan Gods genade. Je overgeven aan zijn almacht. Je helemaal overgeven en naar hem gaan en in geloof tegen hem zeggen, Heer Jezus, nou bent u alleen nog maar machtig om mij zo te vernieuwen. Dat die zondemachten waaronder ik van nature in slavernij gebukt ligt, om die te verbreken. Alleen uw genade kan mij nog redden. Maar dan doet hij wat wij niet kunnen. Dan staat er een ander in ons op. Paulus zegt het op een andere plaats in de Galatenbrief, heel diep. Dan zegt hij, ik ben met Christus gekruisigd. Nou, als je gekruisigd wordt, dan sterf je op een zeker moment. Maar dan zegt Paulus verder, ik leef. Nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus zegt hier eigenlijk, ik ben met Christus gekruisigd, ik ben met Christus gestorven. Onze tekst zegt, u bent gestorven. We zouden evenzeer kunnen zeggen, u bent met Christus gestorven. Dan zegt iemand, maar hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou met Christus sterven? Ik zit hier toch. En ik kan met de beste wil van de wereld niet teruggaan naar Jeruzalem, want dat is 2000 jaar geleden gebeurd. Wat wordt daar nou toch weer mee bedoeld? Nou dit. Dat wij in gedachten terug mogen gaan naar Golgotha. Wij kunnen het lezen in de evangelie. En dat die woorden als het ware beelden in onze hoofden worden. En dat wij daar de Heer Jezus Christus zien hangen. Zoals hij daar letterlijk sterft aan het kruis. En zoals hij daar letterlijk ook uiteindelijk begraven wordt in die hof van Jozef van Arimathea. Dat is letterlijk zo gebeurd. En dan zegt de Bijbel, er is als het ware nog iets gebeurd. Van al die mensen, door alle eeuwen heen, die in de Heer Jezus Christus geloven, is ook dat eigen ik aan het kruis gespijkerd. Die macht waardoor wij van nature gevangen gehouden worden, is ook met hem aan het kruis gehangen. En daar is het ook met hem gestorven en met hem begraven. En zoals de Heer Jezus na 3 dagen opgestaan is uit de dood, met een lichaam zonder de gevolgen van de zonde, zo is er als het ware van al die gelovigen ook een nieuw mens opgestaan, die niet meer geregeerd wordt door de zonde, maar die geregeerd wordt door de Heer Jezus Christus. Een nieuwe mens. Heeft die nieuwe mens dan geen last meer van de zonde? Ja, nog heel veel. Maar hij wordt er niet meer door geregeerd. Dat is vanavond een hele rijke boodschap. Want dat is de enige weg waardoor wij van die zondemacht verlost kunnen worden. En die weg wordt ons vanavond allemaal aangewezen. Om met onze zonde en met al die zondemachten naar de Heer Jezus Christus te gaan. Want hij was niet alleen machtig om te sterven, om vrijwillig zijn leven af te leggen. Maar hij was ook machtig om de zonde, de nek te breken. En om dat in uw en in jou en in mijn leven te doen. Dan zit je hier wel en probeer de wanhopig al die zonden onder te krijgen. En denkt, als me dat lukt, dan kan ik genade krijgen. Nee, het is genade dat de Heer Jezus in uw plaats doet wat wij allemaal niet kunnen. Misschien zit u hier, misschien zit jij hier. En zegt, ja, ik ben in de macht van een bepaalde verslaving. En ik kan er maar niet mee breken. Ik wil het wel, maar het lukt me niet. ga ermee naar de Heer Jezus en zegt, ik ben slaaf van een bepaalde zonde. Wilt u hem nou in uw kracht breken? Of een ander zegt, ik ben in de macht van een bepaalde karaktereigenschap. En hoe zal ik die eronder krijgen? Dat lukt ons niet. Verkeerde verlangens, verkeerde begeerte. Dat kan toch nooit goed komen als ik zo blijf? En dan roept onze tekst vanavond op vanuit die werkelijkheid die met die Colossenzen is gebeurd. Want gij zijt gestorven om dan door het geloof als het ware met Christus te sterven. Met Christus. Om één te worden in zijn dood. Als ik dan die woorden met Christus uitspreek, dan is dat iets wat heel belangrijk is in die Colossenzenbrief. En ook in de Efezebrief. Als je die brieven eens rustig doorleest, zijn geen eenvoudige brieven, maar wel hele rijke brieven, dan kom je steeds weer die uitdrukking tegen met Christus of in Christus. Paulus zegt daarmee, een gelovige is één geworden met de Heer Jezus Christus. En zoals hij gestorven is, zal de gelovige ook. En zoals hij opgestaan is, de gelovige ook. En zoals hij rechtvaardig is, de gelovige ook. En zoals hij heilig is, de gelovige ook. En zoals hij eeuwig leven heeft, de gelovige ook. Eén met Christus, want gij zijt gestorven, omdat Christus gestorven is. Gij zijt opgestaan, omdat Christus opgestaan is. Dan valt dat eigen ik steeds meer samen met Christus. Dan ga ik steeds meer op hem lijken. Maar waarom houdt Paulus dit naar die Colossenzen voor? En waarom zou dat voor ons nou belangrijk zijn? Wat die Colossenzen aan het doen waren, was weer in eigen kracht proberen te breken met de zonde. Zij waren weer met aardse dingen bezig. Nee, niet met verkeerde dingen. Nee, ze waren bezig met de strijd tegen de zonde. Strijd om een bepaalde zekerheid in hun leven. En toen kwamen er mensen in Colosse die zeggen, daar hebben wij wel iets voor. We hebben over hen gelezen in hoofdstuk 2. Bijvoorbeeld het 16e vers. Dan gaat het over mensen die zeggen, kijk Colossenzen, wat u nu moet doen is weer heel nauwkeurig leven in overeenstemming met al die ceremoniële wetten van Israël. De spijswetten en de wetten voor de feestdagen en allerlei andere wetten. Die moeten jullie weer heel nauwkeurig gaan houden en dan gaat het wel beter. En er waren nog andere mensen die zeiden, wat je ook moet doen is bepaalde verborgenheden zoeken. Je moet bezig zijn met het aanbidden van engelen. Met het krijgen van bepaalde visioenen, met het hebben van bijzondere ervaringen, en dan gaat het vast beter. En weer een andere groep zei, ja kijk, een nauwkeurig leven is natuurlijk goed, maar het moet eigenlijk nog nauwkeuriger. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Breng je lichaam eronder, door vasten, en door allerlei andere lichamelijke oefeningen. Kastijd jezelf. Als je dat doet, als je je zo vernedert, dan gaat het vast beter. Nee, zegt Paulus. Als je nou gestorven bent aan al die dingen. Als je nou gestorven bent aan die eigen macht. Als je nou gestorven bent aan die eigen ik. Zoek dan de dingen die boven zijn. Zoek het niet hier beneden op de aarde. Want daar is niks meer. En al het aardse ben je gestorven. Dat is van die oude mens die met Christus gekruisigd is, die geregeerd wordt door het eigen ik, hoe godsdienstig dat ook kan lijken. Zoek de dingen die boven zijn. Zoek het alleen in de dingen van de Heer Jezus Christus. Dat is niet een achteroverleunen, dat maakt Paulus ook duidelijk in het 5e vers. Hij zegt niet, leun maar achterover, want alles ligt er al en je kunt gerust verder leven. En dan zegt hij ook, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Want het feit dat u gestorven bent met Christus, betekent ook dat je al die overblijvende zonden wel moet doden. Houd je daarom dan ook verre van zondige begeerten en uitingen. Ieder kan vanavond in zijn eigen leven de invulling wel maken. De dingen die tussen de Heer en ons instaan, die moeten wij doden, wegdoen. Gemeente, als we dit elkaar voorhouden, komt er ook een vraag op. Die heel belangrijk is, namelijk zoals we hier vanavond zitten. Zoals u via de middelen van de techniek meeluistert. Bent u al gestorven aan die machten van de zonde? Bent u al gestorven aan dat aardse, wat met de zonde bevlekt is, dat eigen ik? U zegt nou, dat is een vraag. Die vraag toch wel diep. Daar zou ik niet zomaar ja op durven zeggen. Want als ik naar mijzelf kijk, dan is daar toch nog wel heel veel wat aan dat oude herinnert. En dan vraag ik me wel eens vertwijfeld af, zou het ooit wel gebeurd zijn? En dan heb ik de vraag dan iets milder, maar niet minder bijbels stellen. Verlangt u ernaar? Verlang jij ernaar? Dat al die machten in je leven waarvan je beseft, die horen niet bij de Heere God. Al die dingen die je in je eigen leven tegenkomt waarvan je zegt, ja, dat hoort niet bij een leven met de Heer. Het hoort niet bij een christelijk leven. Verlangt u ernaar? Verlang je ernaar om daarvan bevrijd te zijn? Om met al die zonden te kunnen breken? Al die verslavende machten? Om daarmee te breken? Niet met 99 van die dingen en dat we zeggen, Heer, maar die ene, daar moet u van afblijven. Die ene niet. Nee, met al die 100. En dat ik daarom ook actief tegen de zonde strijd. Tegen al die zonden, want dat is een teken van het gestorven zijn met Christus. Want iemand die sterft met Christus, die ontdekt juist meer en meer in zijn eigen leven wat de zonde werkelijk is. Dan worden de dingen die voorheen helemaal geen zonde waren, worden plotseling zonde. Voorheen, dan kon je een hele avond, om er één voorbeeld te noemen wat ik ergens las, de uitleg van deze tekst, kon je een hele avond op een verjaardag over niets praten. Waar hebben we het nou over gehad? Als je sterft met Christus, dan kom je erachter. Dat is eigenlijk niet goed. Je moet bezig zijn met de dingen van hierboven. Niet hele avonden vullen met niets, maar hele avonden spreken over alles. Strijden tegen de zonde. Dat je steeds meer gaat zien wat zonde is, is een teken van het gestorven zijn met Christus. Ik kom weer terug bij dat voorbeeld waar ik de preek mee begon, die bloem. Hoe begon die? Met dat zaadje wat in de aarde viel en dat stierf daar. Waaruit een steel tevoorschijn kwam. En op die steel daar kwam een knop. In die knop, daar zat een bloem verborgen, maar hij zit nog in die knop. Zo zegt het begin van onze tekst, hij is gestorven als een geestelijk zaadje die aarde ingegaan. En dan komt de steel Christus daaruit. In Christus opstanding één steel. En op die steel een knop. In die knop verborgen dat nieuwe leven in Christus. Niet in mezelf, in Christus. Die bloem waarin die de eeuwige volmaaktheid afbeeldt. En daarmee komen we bij de tweede gedachte. In Christus verborgen. Op het begin van onze tekst zei, want gij zijt gestorven. Als wij aan het woord sterven denken, dan denken we, ja, dat is het einde. Dan is het over. Maar in geestelijke zin is dat juist het begin. Sterven betekent in geestelijke zin het begin van het nieuwe leven. Ja, maar zegt iemand, daar merk ik nou zo weinig van in mijn binnenste. Daar merk ik nou zo weinig van, daar zie ik helemaal niks van. Ik zie het bij mezelf niet. Ik zie het in mijn gezin ook niet, in mijn familie niet. Ik zie het geestelijk niet. Het enige wat ik zie is dat ik een lichaam van zonde en van de dood, van broosheid omdraag, van vergankelijkheid. Een ander zegt, nou, ik heb niet zozeer te strijden met lichamelijke kwalen, met dingen die zichtbaar zijn. door allerlei scans en onderzoeken, maar ik heb te maken met dingen die niet zichtbaar zijn. Neerslachtigheid. Een ander zegt, ik zit met de wonden van eenzaamheid. Een ander zegt, ik ben benauwd door bepaalde omstandigheden, ik ben verdrietig. Zoveel onzekerheid in mijn leven, hoe moet dit toch allemaal? Ja, als je daar allemaal mee worstelt, dan dat nieuwe leven, dat is niet in mij. Ja, de Heere weet er vanaf. Weet hij er ook bij u en bij jou vanaf, dat u ijverig bent om zijn aangezicht te zoeken met gebed, zoals we juist hebben gezongen op Psalm 27. Onderzoeken van de Bijbel. Om biddend naar de kerk te gaan. Heere, wilt u vanavond ook tegen mij spreken. Uw woorden tegen mij heel persoonlijk spreken. Want ik zoek uw aangezicht. En dat weet de Heere vanaf. En toch. Nee, dat nieuwe leven. Dat kan ik bij mijzelf nog niet bemerken. Nee, dat niet. Daar zou het echt wel heel anders moeten zijn in mijn leven. Is het herkenbaar? Is het een worsteling? Dan moeten we onze tekst vanavond goed lezen. Paulus zegt niet, want gij zijt gestorven en met Christus opgewekt. Heeft hij in het eerste vers gezegd. En nou hebt u het christelijke leven in uzelf verborgen. Nee, hij zegt, en uw leven, het werkelijke leven, wat werkelijk leven is, is met Christus verborgen in God. Wij denken als we sterven, als we wederom geboren worden, als we gaan geloven, dan komt Christus als het ware in ons. En dan komt dat steeds meer naar buiten, dan wordt het steeds beter. En dat nieuwe leven, dat is als het ware een beginsel, dat komt in de eerste plaats in een christen tot stand. Nou verandert er wel heel veel. Een ouderling zei als een reactie op deze preek, als je het beeld van die bloem pakt, die is natuurlijk wel onderscheiden van het onkruid. En zo is een christen ook onderscheiden van iemand die de goddeloosheid nog lief heeft. Laat dat duidelijk zijn, maar toch onze tekst zegt niet, als je een christen bent, dan ligt de grond daarvoor in jezelf. Dat nieuwe leven, dat ligt in jezelf en dat moet je maar ontwikkelen. En die rechtvaardigheid en die heiligheid, die heb je in jezelf. Dat moet je verder maar ontwikkelen. Nee, zegt onze tekst, dat nieuwe leven ligt met Christus verborgen in God. En waar is Christus? Nou, die is boven. Die is aan de rechterhand van zijn Vader. Daarom die oproep, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Zittende aan de rechterhand van God, omdat daar het nieuwe leven is. Als we dit op ons laten inwerken, dan kan er ook wel eens een bevrijding komen. In die worsteling rondom de geloofszekerheid. Die worsteling die zo vaak daar kan zijn, omdat wij het in onszelf zoeken. Dat we hier maar zitten te speuren. Is daar nou nog iets te vinden van het nieuwe leven? En dat we het daar proberen te vinden en te zoeken. En Paulus zegt vanavond heel radicaal, ook tegen ons, daar is het niet. Het is hier niet, het is op de aarde niet. Wat u nodig hebt is in de hemel, is in Christus en daar ligt het verborgen. Het is nog niet zichtbaar voor ons menselijke oog wat het zijn zal, maar daar is het. Het werkelijke leven, verborgen met Christus in God. Ik keer weer terug naar dat beeld van die bloem, weet u nog, die knop. In die knop zit die prachtige bloem. Verborgen. En zo zien we met ogen van het geloof omhoog naar Christus en weten we het aan de rechterhand van de Vader. Daar is mijn werkelijke leven. Daar, als ik daar ben, als dat daar geopenbaard is, dan ga ik werkelijk leven. Het is hier beneden nog maar heel in beginsel zichtbaar. En daarom moet ik het zoeken waar het te vinden is. Wat een troost. Zie je zitten, Ik hoop dat er velen zitten. Die aan het einde van de dag eerlijk tegen de Heere zeggen: Heere, het was vandaag ook weer tekort. Tekort tegenover de medemensen, tekort vooral tegenover u. Ik kom hier in al mijn gebrek. Ik kom hier in al mijn zonden en schuld. Heere, het drukt me zo neer. Nee, zegt Gods woord vanavond. Zie nou omhoog. Zie nou waar dat leven ligt. Zie van uzelf af. Sla uw ogen van het geloof op Christus. Daar ligt het leven verborgen. Hoeveel tekort, hoeveel gebrek, hoeveel zonde en schuld u ook in uzelf bevindt. Dat is het niet. Wat Christus voor u en jou bewaart. Christus, zegt vers 4, die ons leven is. Christus die ons leven bewaart. En wat doet hij dat? In zijn doorboorde handen. We noemen hem ook wel de biddende hoge priester en dat is hij. Maar nou doet een hoge priester nog iets in vol ornaat met al zijn kleren aan. Droeg hij ook die borstlap en die had die 12 stenen. En die beelde elk een stam van Israël af en die droeg die heel dicht bij zijn hart. Het is een voorbeeld. Die 12 stammen van de kerk uit alle geslachten, talen en natiën, die eenmaal zalig zullen worden. En zo is Christus daar en zo draagt hij de namen van alle gelovigen ook aan zijn hart. We zouden ook met Jesaja 49 mogen zeggen, hij draagt ze in zijn handpalmen waarin al die namen gegraveerd zijn. Zo dicht bij zichzelf draagt hij al die gelovigen zijn hart. Hij drukt u aan zijn hart. Daar is het waar wij het niet vast kunnen houden. Het is ook een troost in alle tijdelijke gebrokenheid van het menselijke bestaan. Ik ken u niet zo goed. Misschien dat er vanavond in ons midden zijn die met een zwaar kruis, lichamelijk of psychisch, door het leven gaan. Die zeggen: de Heere heeft me heel veel op mijn schouders gelegd. En met tijd en wijle overspoelt het u. Dat kruis. En dan zegt onze tekst vanavond, zien we ook vanuit die tijdelijke gebrokenheid van onder dat kruis naar de hemel. Zie daar, naar de rechterhand van God. Dat kruis, dat houdt u niet uit de hemel. Want niet in u ligt dat leven, maar in Christus. Calvijn die zegt dat ons leven verborgen is in Christus. Is daarom, opdat wij niet zuchten en klagen, ook al ligt ons leven onder de schande van het kruis en onder de ellende. En als wij zien wat voor ogen is, verschilt het niet veel van de dood. Maar hij zegt, verwacht geduldig die dag van de openbaring, dat werkelijke leven. Keer weer terug naar het beeld van die bloem, die knop van die bloem, je ziet niks. Je staat erbij en je weet, er zit een prachtige bloem in. Zo zien de ogen van het geloof veel verder dan wat wij met onze natuurlijke ogen kunnen zien. Wat wij met onze handen kunnen tasten. Wat wij verder met onze zintuigen kunnen waarnemen en kunnen ervaren. Ja, het geloof zegt zelfs het tegenovergestelde van wat we soms waarnemen kunnen. Dat we moeten zeggen in onszelf, hier staat alleen maar iemand. Hier staat iemand die alleen maar één brok zonde is. Maar in Christus mogen we zeggen, daar is er één die volkomen zondeloos is, die volkomen heilig is. Als we gedrukt gaan door alle moeite, dan zeggen we hier is een volkomen ongelukkig iemand. Maar door het geloof zeggen we, ik ben volkomen gelukkig. Want dat leven wat ik hier leef is het leven niet. Maar het leven wat hij voor mij bewaart in volmaaktheid, in zondeloosheid en heiligheid. Dat is het werkelijke leven. Niet dat leven wat ik hier beneden leef is het, op aarde. Maar dat leven straks wat boven is en daarom zoek ik dat. Ik zoek wat veilig voor mij bewaard ligt. Hoe hoog die golven in het tijdelijk leven ook kunnen gaan. Die golven van de nood kunnen soms wel eens tientallen meters boven mij uitstijgen. Dat ik er met angst naar kijk. Als ik met ogen van het geloof mag zien. Het ligt in met Christus in God bewaard. Dan zie ik maar Christus is veel hoger dan die nood. Die wel tientallen meters boven mij uitstijgt. Maar hij komt honderden kilometers onder Christus. Ze komen hem niet te boven. En daarom ben ik ook veilig. Dit in geloof te zien is ook een aansporing. Een aansporing niet om te zeggen, nou dat is mooi. Dat ons dat verkondigd wordt en dan kan ik weer rustig verder leven. Nee, zoek dan ook die dingen die boven zijn. Laat dan ook niet het belangrijkste zijn het zoeken wat hier beneden is, maar laat het belangrijkste zijn het zoeken dat boven is. En alles wat u daarvan afhoudt, dood uw leden die op de aarde zijn. Want als u werkelijk beseft wat hij in de hemelen voor u bewaart, dan wordt u toch ook verlangend. Verlangend dat heerlijke leven steeds meer in uw en jouw gestalte krijgt, ook al is het nog maar in beginsel. Verborgen met Christus. En betekent dat dan wat een oude vrouw eens tegen mij zei. Van ja, als je echt een christen bent dan. Ja, dan hang je niet meer aan je kinderen. Dan hang je niet meer aan je kleinkinderen. Dat kun je zomaar ineens loslaten. Die zijn dan helemaal niet belangrijk meer. En ze sprak er op een manier over alsof ze zei. Van ja, als je werkelijk een kind van God bent, dan veracht je alles. Elke keer kwam ze dan weer op terug en elke keer heb ik weer tegen haar gezegd, mevrouw, als u een kind van God bent, dan gaat u het aardse niet verachten. Maar dat wordt wel relatief, het is niet het belangrijkste. De Heer Jezus en wat hij voor u bewaart, dat is dan het belangrijkste. Maar dat betekent niet dat u het gaat verachten. Calvijn die draait het zelfs om, die zegt, als je niet meer geniet van de dingen die de Heer je op aarde geeft, dan ben je ondankbaar. Maar zodra het gaat hinderen om te zoeken de dingen die boven zijn, dan moet het worden opgeruimd. Verborgen met Christus betekent ook dat Christus in u niet verborgen kan blijven. Ik zei het net al, die bloem, die leert ons ook dat wij niet op het onkruid kunnen lijken. Want dat onderscheid is er wel, het wordt toch zichtbaar, hoewel de heerlijkheid nog verborgen ligt. Dus ook het verlangen om steeds meer op hem te lijken. Verborgen met Christus betekent ook dit. Wat ik eigenlijk al gezegd heb, dat wij in Christus geborgen zijn. Dat eeuwige leven, dat kan mij niet uit handen glippen, omdat het niet in mijn handen ligt. Het ligt in zijn handen. Niet door welke zonde die mij blijft aankleven dan ook. Want die zonde macht, daar ben ik aan gestorven. En ook niet door welke tijdelijke gebrokenheid dan ook. Want hij heeft zelfs de dood verslonden. Zou hij dan alle gebrokenheid die daar onderdanig aan is, niet kunnen verbreken in uw en jouw leven? Zal dat er dan nog voor kunnen zorgen dat u uit de hemel blijft? Nee toch? Zegt, ja, dat moet toch wel een heerlijk leven zijn. Om te weten, met Christus gestorven te zijn. Om te weten dat ik in hem verborgen lig. Het is nog te verkrijgen door de werking van de Heilige Geest. Bent u verlangend? Buig dan uw knieën. Want de weg om dit te verkrijgen is maar één gebed. De handen vouwen en zeggen, Heere, laat mij nou sterven aan mijzelf. Laat mij nou met u opstaan. En laat dat leven nou u verborgen zijn, ook mijn leven. Dan klinkt ook vanavond de oproep, laat u met God verzoenen om dit heerlijke leven meer en meer vanuit Christus hand te ontvangen. En om het verlangende leven te leren kennen. Waarmee wij bij het derde punt komen, met Christus geopenbaard. Want het ware christenleven is een verlangend leven. Wanneer, Heer Jezus, zal die dag nou komen dat ik u mag ontmoeten? Wanneer is die dag dat ik u helemaal gelijkvormig zal zijn? Nou, dan geeft Paulus antwoord op. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die als leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat betekent dat? De Heer Jezus komt terug. Hij komt terug op de wolken van de hemel. Verlangt u naar die dag? Verlang jij naar die dag? Dan staat je leven ook in dat teken. Christus. Waarvan vers 4 zegt, die ons leven is, Christus die mijn leven is. En als Christus mijn leven is, dan zie ik die onvolkomenheid wel. Maar vanuit die onvolkomenheid waartegen ik strijd, verlang ik ook naar die volkomenheid daar. Want dan is die aanklevende zonde weg. En dan is dat doden van die leden die op die aarde zijn ten einde. De strijd van de zonde ten einde. Er is alle gebrokenheid ten einde. Dan is er ook een einde aan alle verdeeldheid, ook aan alle kerkelijke verdeeldheid. Ja, ook een einde aan die diep ingrijpende werkelijkheid dat je wel eens ziet dat kinderen van God elkaar niet begrijpen. Elkaar soms bevechten, zelfs dat komt voor. Dat is dan ook ten einde. Want dan zal uit aller mond hetzelfde loflied worden aangeheven. Verlangt u naar die dag waarin die volkomenheid niet meer verborgen is, maar ten volle geopenbaard en we Christus gelijk zullen zijn? Kan toch niet anders als we in hem zijn? Neem een huwelijksdag als voorbeeld. Als die bruidegom spreekt, die aanstaande bruidegom, en je vraagt aan hem, zie je er naar uit om nou jouw bruid in zijn bruidsjurk te zien? En dan zou hij tegen zeggen, ja, nou ja, dan en dan gebeurt het, maar er zijn nu wel belangrijkere dingen die mijn aandacht vragen. Daar denk ik nog niet aan, hoor. Als je aan die bruid vraagt, verlang je er nou naar om jouw aanstaande bruidegom in zijn trouwpak te zien? Om op die huwelijksdag volkomen één te worden. En zo zeggen, nou ja, ja, het is die dag, dat weet ik, maar nu zijn er nog wel andere dingen. Klopt er toch iets niet? Hoeveel te meer, als we in Christus zijn, dan zien we toch uit naar die dag waarop we door hem, de bruidegom, worden geleid in dat eeuwige huwelijk. Dan zien we er naar uit, weet je wie er ook heel erg naar uitziet? Christus zelf. Het eerbied gesproken. Zit hij daar ook verlangend in de hemel? Vader, wanneer is nou die dag dat ik mijn bruidskerk mag gaan halen? Wanneer is nou die dag dat ik die heerlijkheid die ik voor hen bewaar in mijn rechterhand in hen mag openbaren? Wanneer is nou die dag dat ik dat kind bij mij mag halen? En mag zeggen, kom, dat kind dat zo gestreden heeft tegen zijn drift en zijn jaloersheid en dat zo verlangd heeft. Maar als ik bij de Heer Jezus mag zijn, dan heb ik daar geen last meer van. Of die jongen, die zat op met de gebrokenheid van zijn lichaam, een bepaalde ziekte. Of een andere jongen of meisje die zegt, ik heb al heel vroeg mijn vader of moeder moeten missen. Of datzelfde jongen en meisje dat zegt, dat doet mij verdriet, maar ik heb nog een dieper verdriet. Dat ik nog zo moet strijden tegen allerlei zonden. Of die man of vrouw die al jaren aan het vechten is en elke keer weer zegt, ik moet elke dag weer met verdriet afsluiten. Dat er zoveel aanklevende zonden zijn waarmee ik de Heere zo verdriet doe. Waardoor ik juist niet dat beeld van Christus vertoon. Misschien zegt u, ik ben een oude vrouw en ik zou zo graag, of een oude man, ik zou zo graag over dat leven met de Heere praten, dat in mijn hart leeft. En zoals een vrouw in mijn gemeente zegt, ik kan niet praten. Ja, toch zie je wel wat er in haar hart leeft, maar zegt, ik kan niet praten, ik vind het zo moeilijk, ik durf het mezelf niet toe te eigenen. Dat Christus dan zegt, kom, kom, kom bij mij. Dan zal ik jou dan die stem geven, waardoor je eeuwig zal zingen van Gods goedertierenheden. Wanneer wij met Christus geopenbaard zijn zullen, Christus die ons leven is, dan zal dat heerlijke leven geopenbaard worden van volkomen rechtvaardigheid, volkomen heiligheid. Dan is het niet meer door het geloof te verstaan, maar dan is het zichtbaar. Zichtbaar met onze ogen en tastbaar met onze handen. Voelbaar. Wat nu nog verborgen ligt. Maar dit wordt ons voorgehouden opdat we ernaar zouden verlangen. Dat we nu alleen nog maar door het geloof kunnen zien. En ons aan vastgrijpen. Maar dan die volmaaktheid. Die volmaaktheid die het hoofd Christus heeft. En die hij als dan aan zijn lichaam, het lichaam van zijn kerk zal geven. In Christus, in wie ik tot die dag bewaard ben, die dag. Waarvan Johannes zegt, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan, de zee was niet meer. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggen, zie de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. En dan zal God alle tranen van hun ogen afwissen. Dan zal de dood niet meer zijn. Geen rouw, geen gekrijt, nog moeite. Want dan zijn al die eerste dingen weggegaan. Gemeente, door het geloof mogen we elkaar zeggen, vertroost uzelf. Vertroost anderen met deze onwankelbare hoop. Amen. Laten wij daarvan met elkaar zingen. 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 32. Laten wij danken en bidden. Levende God, als wij vanavond uw woord openen in een hele diepe tekst, dan hebben we er maar wat over kunnen stapelen. Wat kunnen stapelen over die heerlijkheid die dan in u de Heer Jezus Christus geopenbaard zal worden. We hebben er maar wat over kunnen stapelen. Want ons verstand is veel te klein om te bevatten de rijkdom van uw woord. Laat staan te bevatten die rijkdom van uzelf. Maar Heere, dat wij vanavond alle naar huis mogen gaan en dat mogen meenemen wat u vanavond voor ons bedoeld hebt. Om dan ook in de nieuwe week daaruit te leven. Om, Heere, als we nog altijd een vreemdeling van genade zijn, die genade dan bij u vandaan te zoeken. En dan ook te zoeken de dingen die boven zijn. En dan ook te doden de leden die op de aarde zijn. Te mogen leven vanuit die troost. Juist als we met alle tekort en lek en gebrek steeds weer bij u moeten komen. Steeds als we zo te strijden hebben met die tijdelijke gebrokenheid. Om dan te mogen opzien naar u. Maar er zal een dag komen waarin ik in heerlijkheid met Christus geopenbaard zal worden. Christus, met wie ik nu al één mag zijn, door het ware geloof. Want dat maakt ons toch één lichaam met u. U het hoofd en wij de leden. Laat ons zo naar onze huizen gaan, om die werkelijkheid, ook de mensen die gij deze week, deze nieuwe week op ons pad plaatst, om dat door en uit te leven. Omdat wij als die knop zijn. Dat nieuwe leven, dat ligt in u verborgen. Maar omdat we geen onkruid meer zijn. En wat nou in het tijdelijke niet kan. Dat onkruid een bloem wordt. Dat kunt u in het geestelijke wil van onkruid. Een prachtige bloem maken.